Ja, ja. En hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, ik ga vandaag een fundamentje leggen. Volgende week gaat Greta Coutinho gaat er mee door. Dus ik ga eventjes een assist geven en dan Greta die gaat hem inkoppen. En we gaan ook wel kijken eventjes hoe vaak, want ik ben nog niet helemaal klaar. Maar we gaan gewoon kijken. We gaan in ieder geval vandaag beginnen. En met name wil ik ook stilstaan bij hoe herken je nou een toxische relatie? Hoe herken je dat nou? Wat zijn nou kenmerken, symptomen van een toxische relatie? Want als gemeente hebben we een visie. En ik hoor al heel veel mensen die visie ook wel gelukkig opnoemen. En dat heeft met gezondheid te maken. Wie kan me ook weer helpen? Wat was ook weer de visie van de Levend Woord gemeente als het gaat om die gezonde mannen. We beginnen met mannen. Gezonde mannen. Zijn hier gezonde mannen in ons midden? Ja. Gezond. Naar geest, ziel, lichaam. Gezond. Zijn er gezonde vrouwen? Ja, want daar gaan we voor. Gezonde mannen, gezonde vrouwen. Maar ook gezonde relaties. Oh, wat is dat belangrijk om gezond te zijn in de relaties die wij hebben. Maar oh, we bidden ook en we gaan ook voor gezonde gezinnen. Dat is ook een deel van onze visie. Gezonde gezinnen. Want als dat allemaal gezond is, als we gezonde mannen hebben, gezonde vrouwen, gezonde relaties, gezonde gezinnen, wat krijgen we dan automatisch? Een gezonde samenleving. En dat is onze visie als gemeente. En dan moet je af en toe ook even stilstaan bij, ja jongens, maar wat zijn nou toxische relaties? Want als je gezond wil zijn, dan moet er iets gebeuren in ons leven. Als we werkelijk gezond willen zijn, dan moeten we nog wel wat meters afleggen. Want we maken ook best wel wat dingen mee, waardoor we beschadigd raken. Nou, daar gaan we ook bij stilstaan. Want hoe gaan we dan herkennen? Hoe ga je nou om met toxische relaties? Hoe kom je er los van? En hoe kan je het opbouwen? Dat zijn eigenlijk vier zaken die op een gegeven moment wel de revue gaan passeren. Nou, je hebt ook allergie. Wie heeft er last van allergie? Ik heb last van hooikoorts. Dat vind ik vervelend, de pollen. Dan heb ik hooikoorts. Dat is vervelend met die neus. Wie heeft er last van hooikoorts? Heel vervelend. En je kan zelfs koortsig voelen hè, met hooikoorts. Echt vervelend. En ik ben ook een beetje allergisch voor bepaalde diersoorten. We hadden ooit een hamster in huis. Het was toch een hamster? Ja, het was een hamster. Cookie. Heet het beestje. Leuk beest, maar ik kon er niet tegen. Oh, ik werd ziek. Ik had longen. Ik was er allergisch voor. Dat gaf dus een allergische reactie. Maar ook in relaties kun je af en toe een allergische reactie hebben. Sommige mensen die komen dan als het ware in je allergiezone. Kent u mensen die in uw allergiezone zitten? Dat is heel veel. Sommige, dat zijn een beetje van die lastige mensen. Lastige mensen, die komen in je allergiezone. Oh, daar baal je van. Dat vind je helemaal niet fijn. Stel je voor dat je naast iemand moet zitten op de verjaardag en je bent er allergisch voor. Dan ga je gauw ergens anders zitten. Toch? Sommige mensen zijn heel erg dramatisch. Oh, dramatische mensen. Oh, dramatische mensen. Of van die hele luidruchtige mensen. Kent u die luidruchtig? Die komen dan ook inderdaad op zo'n feestje. En die komen dan binnen. Hallo, hallo. Sommige mensen die kunnen daar niet goed tegen. Die zijn allergisch daarvoor. Want je weet ook precies dat die mensen geweest zijn. En andere mensen denk je van, was die nou op de verjaardag? Want die merk je niet, want die komen binnen, die sluipen binnen en die gaan ergens zitten. En die zitten de hele avond op diezelfde plek en die hebben nauwelijks contact met andere mensen. En ook daar kan je allergisch voor zijn, voor dat soort mensen. Die zijn altijd stil, die zeggen nooit wat. Heel erg, vervelend. Dan ga je naast ze zitten, maar dan ben je na een paar minuten ben je al klaar met praten. Want ze zeggen alleen maar ja en nee en leuk en heel vervelend. Voelt u wat ik bedoel? We zijn van die creatievelingen. Die zijn all over the place. Geen structuur, altijd maar rommelig. Mensen die bemoeizuchtig zijn, altijd maar bemoeien. Oh, vervelend dat soort mensen. Maar dit soort relaties hoeven niet per se toxisch te zijn. Want daar is een stap, dat is veel verder. Toxische relaties, dat gaat veel dieper dan die allergiezone. Ik ben vele malen in Afrika geweest. En er was een keer, we hadden een campagne in Afrika. En voor mij was het in Namibië. Maakt niet uit. Oeganda was het. Oeganda. Daar hadden we een campagne. En die lieve mensen, wat hadden ze gedaan? Ze hadden dus we hadden een grote campagne, heel de stad, evangelisatiecampagne. En we sliepen ergens en wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden een geit gekocht. En die geit hadden ze geslacht. Hartstikke lief. En Cabrito. Lekker, yes. Was heerlijk. De eerste dag was echt heerlijk, dat eten. De tweede dag was het dan wat minder. En de derde dag heb ik het ook gegeten. Heel dom van me. Want ik kwam erachter, ze hadden geen koelkast. Dus ik at bedorven geit. Die geit werd toxic in mijn binnenste. Ik werd ziek, lieve mensen. Ik ben zo onvoorstelbaar ziek geweest na afloop, nadat ik, ik heb het overleefd. Maar het was echt bijna kantje boord. De mensen met wie ik waren, die hebben zich heel erg veel zorgen gemaakt. En het was ook, die toiletten, ze hadden wel toiletpotten. Maar er zat geen afvoer. Dus die werden elke ochtend werden ze schoongespoten. Ik ga het u allemaal besparen, maar het was toxic in mijn binnenste, die geit. Oh, dat is toxic. Ik was ziek, heel erg ziek. Ik was bijna doodziek. Ik heb jarenlang daarna nog last gehad van die geit. Toxische relaties. Toxisch. In de Bijbel hebben we een aantal voorbeelden van mensen die een toxische relatie hadden. Ik ga gewoon een aantal even benoemen, dat je een klein beetje een beeld krijgt van wat ik bedoel. Kain en Abel, laten we daarmee eens beginnen. Kain en Abel, die hadden beide een toxische relatie. In ieder geval Kain met zijn broer, Abel. Want Kain, die was jaloers. Hij kon het niet handelen, hij kon het niet hebben dat God Abel blijkbaar had voorgetrokken in zijn beleving. Want het offer van Abel werd wel aangenomen, maar die van hem niet. En God die zegt dan tegen hem, ja maar jongen, als je nou doet wat goed is, ben ik toch bij je, blij met je. Doe nou gewoon datgene wat goed is voor je, dan ben ik blij met je, zegt God tegen Kain. Maar als je slechte dingen doet, loert het kwaad op je bij de deur van jouw hart. Het wil je grijpen. Maar jij, Kain, jij moet sterker zijn dan het kwaad. Dat is Genesis 4, vers 7. Dus kwaad ligt op de loer. Kwaad wil jou binnen jouw leven binnenkomen met geweld. Want het ligt op de loer. Het wil binnenkomen. Het is erop uit. Het kwaad is erop uit. Het is een verschil tussen zonde en kwaad. We kunnen allemaal zondigen en we zondigen allemaal. Maar het kwaad is iets anders. Want het kwaad, daar zit een persoonlijkheid achter. Zoals Jezus de weg is, zo is het kwaad, Satan, de doolhof. Zoals Jezus de waarheid is, zo is het kwaad de leugen. Zoals Jezus het leven is, zo is het kwaad dus precies het tegenovergestelde. En het kwaad ligt dus op de loer, zoals Jezus dus netjes klopt op de deur. Hij zal zich nooit in jouw leven gaan forceren. Hij zal jouw leven nooit binnen forceren, binnen marcheren. Nee, Jezus heeft altijd respect voor jouw gevoelens. Voor wie jij bent. Jezus zal nooit jouw grenzen overschrijden. Jezus zal never ever grensoverschrijdend gedrag vertonen. Maar Satan, het kwaad, die wil niets liever dan jouw leven kapot maken en hij dringt zichzelf aan jou op. En dan zegt God, maar je moet de baas blijven. Je moet over het kwaad heersen. Schop het je leven uit. Want het kwaad wil werkelijk echt jouw leven binnenkomen, binnendringen. En hoe loopt het af? We kennen het allemaal. Maar Kain, dus die luisterde niet naar het woord. en liet daadwerkelijk het kwaad wat op hem had geloerd, daadwerkelijk binnen in zijn hart. De rebellie die daar was in zijn hart, de jaloersheid die daar was, de afwijzing die daar was, heeft hij gevoed door zijn hart open te zetten. En hij zegt tegen zijn broer Abel, kom met mij mee. En samen liepen ze het veld in en daar vermoorde Kaïn hem. Met andere woorden, toxisch betekent altijd dat schade wordt aangericht. Altijd. Altijd. Er zit altijd een stukje van geweld dan zo'n beetje wel in. Een ander voorbeeld is Saul en David. Saul, de eerste koning, die had een probleem. Het kwaad loerde op Saul. Het kwaad stond aan zijn deur. En wat was de zwakte in Saul? Wat was zijn probleem? Wij allemaal hebben te maken met bepaalde specifieke problemen waar wij een zwak voor hebben. Daar is een zwakte in ons leven en daar wordt op geloerd. Wat was datgene wat bij Saul een gevoeligheid was? Wat was zijn zwakke plek? Mensenvrees. Oh, wat hebben wij daar last van? Heel veel mensen hebben last van mensenvrees. Wat zullen ze van me vinden? Wat zullen ze van me denken? En dan ga je, en het gevaar dus van mensenvrees is, je gaat mensen pleasen. Mensen pleasen. En Saul, die wilde dus mensen pleasen. Maar daarin was daar dus ook een jaloersheid, want hij was wel die koning. En hij wilde alles voorkomen dat iemand anders zijn koningschap zou oppakken. En David, gewoon, hij was zichzelf, hij diende de Heer en hij was blij met God. En hij heeft al die psalmen gezongen en geschreven. En David was eigenlijk heel erg onbevangen. Maar in Saul was dus al iets gebeurd. Hij had zijn deur dus opengezet en het kwaad was daadwerkelijk echt binnengekomen. Want de Bijbel zegt dus ook dat er af en toe gewoon een geest kwam. En die geest zorgde ervoor dat hij helemaal paranoia werd. En dan zat hij daar op die troon. En dan had ze al gezegd van nou, mooie muziek zal u goed doen. En David werd dan gehaald en hij kwam daar met zijn mark, met zijn harp. En hij speelde daar prachtig mooi op en schitterend mooi. Maar diep van binnen was er al heel veel kwaad gekomen in het hart van Saul. En daar kwam dus die jaloezie. Die enorme jaloezie, want waar werd over gezongen? En David die had, nee Saul die had zijn duizenden verslagen en David zijn 10. Oh, hij kon er niet uitstaan. Terwijl die man daar aan het stelen, David was daar aan het spelen. En oh, een boosheid welde in hem op. Toxic. Toxic. En hij pakte zijn speer. Weer opnieuw geweld. David kon hem nog maar net ontwijken. En zo zag je ook helemaal met zijn zoon, met Jonathan. Heel vervelend. Zo zie je op een gegeven moment hoe het einde ook kwam van Saul. Allemaal vanwege het feit dat hij nooit heeft gedeeld met het toxische wat aanwezig was in zijn ziel. Hij heeft er niet mee afgerekend. En waar eindigde het? Op het slagveld. Heel verdrietig. Heel erg. Mensenvrees. Gevoel van minderwaardigheid. Een derde voorbeeld. U ziet het op het scherm. Izebel en Ahab. Wat zal dat een akelige vrouw zijn geweest, die Izebel. Manipulatief. Zij manipuleerde, dat was haar vakgebied. Daar excelleerde ze in. In het manipuleren van mensen. Ook haar man zat volkomen onder haar plak. Zij had de broek aan. Zij bepaalde wat er gebeurde. En Ahab was een doetje. Ahab was geen vent. Het was misschien een man, maar was geen vent. Ahab was niet gezond. Hij was absoluut niet gezond. Kent u dat verhaal met Naboth, dat hij keek over zijn tuinen vanuit het paleis. En hij zag een prachtig mooi stukje land, maar dat was van Naboth. En hij wilde dat graag hebben. En hij gaat naar Naboth toe en zegt, hey Naboth, ik wil graag dat stukje land van jou, dat wil ik hebben. Mag ik dat van je kopen, want ik wil het van je kopen, of je krijgt iets anders moois ervoor terug. Zeg het me maar. En Naboth zegt, nee. Wat nou, nee. Nee, u krijgt het niet, want het is een erfenis. Dat gaat van zoon op zoon op zoon. Dus ik kan het u niet geven. Ik kan het u ook niet verkopen. Ik doe het niet. Achob. Hoe reageert Achob? Dan zie je dus hoe ongezond hij was. Hij gaat als een klein kind. Gaat hij naar zijn kamer toe. Gaat op zijn bed liggen. Keert iedereen zijn rug naar iedereen toe. Hij eet niet meer. Hoe bedoel je toxic? De koning gedroeg zich als een klein kind. En dan komt Izebel. Ah, grap, wat is er aan de hand?
Je hebt het Naboth en dat zeker wat ik wil hebben en ik krijg het niet.
Izebel, ben jij nou een man? Kom op joh, dat kan je toch regelen? En wat doet Izebel? In zijn naam schrijft zij de brief. In zijn naam pakt ze de zegel, de zegelring, om de handtekening rond te zetten. Allemaal in de naam van haar eigen man, wat niet haar verantwoordelijkheid was. Ze ging totaal over alle grenzen, elke gezagslijn overtrad ze. En zorgde ervoor dat Naboth uiteindelijk werd uitgenodigd op een religieuze bijeenkomst. Er kwamen een aantal schurken en die zeiden allemaal leugens. En uiteindelijk werd Naboth uit die bijeenkomst gesleurd, werd gestenigd en hij werd gedood. En Izebel, totaal geen greintje spijt of respect. Wat een machtsmisbruik. Bijzonder hoe dat dan werkt. Wat toxic dat was, dat koningschap. En dan gaat ze naar Achab toe en zegt, hey Achab, kleed je aan. Wees blij. Wees vrolijk. Dat stukje land wat jij zo graag wilde hebben, is nu van jou. Ziet u ziek? Heel veel mensen zijn ziek. Zijn absoluut niet gezond. Dus wat is toxic? Wat is toxisch? Nou, lieve mensen, dat is gewoon gif. Ik heb er een plaatje van. Dat is gewoon gif. Gewoon gif. Je keukenkastje. Met kleine kinderen. Je bleekwater. Je moet er toch niet aan denken dat jouw kleinkind, jouw kind, in dat keukenkastje gaat en een slokje bleekwater drinkt. Daar moet je toch niet aan denken? Dan word je helemaal gek. Zegt, nee, want dat is dus toxic. Het is gif. En sommige mensen, hun gedrag, hun gewoonte, de manier van praten, hoe ze functioneren, hoe ze wandelen, hun handen en hun wandel, dat is als gif. Het is als gif. En datgene wat in aanraking komt met dat gif, wordt ziek. Je kan gif ontvangen in je psyche, in je emoties, in je ziel. Gif in je denken. Dus sommige mensen zijn gewoon als gif voor jou. En tasten jouw algehele welzijn aan. Het gaat als het ware in je systeem zitten. Het heeft een zeer, zeer schadelijk effect op je welzijn. En we praten over toxisch. Het is stelselmatig, het is structureel. Dat is een kenmerk van dat toxische. Het is stelselmatig, het is structureel. We praten over schreeuwen, we praten over slaan. We praten over belaging, belediging, bedreiging, verbaal, fysiek geweld. En ook vaak is er sprake van een machtsverschil. En voordat ik een aantal symptomen gewoon met u door ga nemen, waardoor u het ook kan gaan herkennen, wil ik even twee belangrijke aspecten vooraf uitleggen. En dat is, het eerste aspect is, dat gif, en ik heb wel bijen. Ik heb het wel eens eerder verteld, maar dit is het beste voorbeeld wat ik maar kan noemen, zeker ook in deze context. Bijen, die bijensteek, die angel. Ik ben wel eens in mijn tuin, hè, wij houden bijen, vandaar. En ik liep een beetje in de weg voor die bij. En die bij die vloog tegen me aan. En die vloog hier tegen mijn voorhoofd aan. En bam, en dat beestje, dat bijtje, heeft me geprikt, gestoken. Die angel, die zat in mijn voorhoofd. Dat zeer, lieve mensen. Doet zeer, hè? Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Een bijsteek. Oh, dat doet zeer. En zeker als je dan ook nog eens allergisch zou kunnen zijn, krijg je een hele allergische reactie. En ik heb geroepen, Leonie, kom. Want ik wist en ik heb geleerd, die angel moet er zo snel mogelijk. Want zolang die angel er nog in zit, blijft die angel gif pompen in je lichaam. En waar die angel niet zit, dus Leonie heeft die angel eruit gehaald. Ik had zo'n plek. Het zeer. Maar als die angel er langer in had gebleven, had die angel nog meer gif erin kunnen pompen. Dus zo snel mogelijk moet die angel eruit. Met een toxische relatie betekent het eigenlijk dat die angel er niet is uitgehaald. Die angel blijft in die relatie zitten en blijft dat gif pompen in die relatie. Dat is een van de kenmerken dus van een toxische relatie. De angel zit er nog steeds in en blijft zijn gif pompen. Totdat de angel eruit wordt gehaald, kan er sprake zijn van herstel, genezing. Maar zolang die angel daar blijft zitten, kom je niet van de ellende af. En vervolgens, het tweede aspect, is dat mensen die in zo'n relatie zitten, die hebben soms niet in de gaten dat ze toxisch voor elkaar zijn. Hebben ze niet in de gaten. Soms hebben ze iemand van buiten nodig die hun een spiegel voorhoudt van ja, maar zo zit het in elkaar. Zo gedragen jullie, maar zelf hebben ze het niet in de gaten. Het is net zoals slechte adem. Als jij gisteravond knoflook hebt gegeten en je zit in de kerk, jij hebt niet in de gaten dat je stinkt. Maar je ruikt het niet. Je ruikt het niet van jezelf. Die slechte adem ruik jij niet zelf. Ruik je niet. Maar je zit er middenin. Maar jouw omgeving, die ruikt het wel. En is hetzelfde met toxische relaties. Je hebt soms helemaal niet in de gaten dat je er middenin zit. Net zoals die slechte adem. Je zit er middenin. Dat je dus anderen nodig hebt die met eerlijkheid gaan praten. Jouw eerlijke spiegel voor je gaan houden. Zeg, moet je luisteren. De wijze waarop jullie met elkaar omgaan is toxisch. Er zit een angel in en die angel moet eruit. Ja, twee aspecten eventjes voordat we gaan kijken naar allerlei kenmerken. Nou, een aantal veel voorkomende symptomen. Gewoon even eens om duidelijkheid te scheppen, duidelijkheid te geven van waar praten we dan precies over. Hoe ziet dit er dan uit? Nummertje 1. Een van de symptomen waar kan je dus merken van hé, daar is meer aan de hand dan alleen maar in die allergiezone zitten. Er is een herhaaldelijk sprake van conflicten en onopgeloste ruzies. Dat is zo'n kenmerk, dat is een symptoom. Elke keer voortdurend zijn er ruzies. De conflicten worden niet opgelost. Problemen, die worden steeds weer besproken, opnieuw besproken. Oude koeien worden uit de sloot gehaald. Kleine ergernisjes, die worden opgeblazen tot grote kwesties. Gesprekken die je probeert te hebben met elkaar, die escaleren. Tot heftige ruzies aan toe. En opnieuw, oude problemen worden elke keer weer opnieuw opgewekt. Er zijn geen concrete oplossingen. Er lijkt geen vooruitgang te zijn. En je voelt herhaaldelijk een gevoel van frustratie, van ontevredenheid. Het voelt allemaal zo oneerlijk aan, maar je weet eigenlijk niet precies hoe komt dat allemaal. Want elke keer opnieuw trappen jullie er weer opnieuw in. En je hebt weer een hoogstaande ruzie. En oh man, vreselijk. Elke keer opnieuw word je gedreven, word je teruggedrongen in je defensief. Een overheersend van gevoel van uitputting en moedeloosheid komt over je. Dat is nummer 1. Nummer 2, een tweede symptoom waar je het kan herkennen, is het onderlinge vertrouwen is compleet weggevaagd. Daar is geen vertrouwen in de relatie. De De relatie drijft alleen maar nog op wantrouwen. Niet vertrouwen, maar wantrouwen. En dat uitzicht bijvoorbeeld in een stuk controle over die ander. Waar ben je? Wat ga je doen? Hoe laat ben je thuis? Hé, met wie ben je aan het bellen? En dat creëert een sfeer van constante stress en spanning, want je vertrouwt elkaar niet. Je wil alles van die ander weten. En je hebt zelfs ook het gevoel dat je jezelf elke keer moet verantwoorden. Alles wat je doet moet je verantwoorden. Er zijn allerlei verdachtmakingen aan je adres. Zelfs ongegronde verdachtmakingen. Je voelt een sterke jaloersheid, vaak zonder duidelijke reden. Empathie in je relatie? No way. Want als er geen vertrouwen is, kan er ook geen empathie zijn. De gesprekken draaien meestal om allerlei beschuldigingen. Je beschuldigt elkaar en je proeft geen begrip, je proeft geen steun. Zelfs jouw kwetsbaarheden, dan heb je een keertje je hart opengezet en dan wordt dat tegen je gebruikt. Emotionele manipulatie vindt veelvuldig plaats. Jouw gevoelens, die doen er toch helemaal niet toe. Die worden volkomen genegeerd. Jouw behoeften zijn blijkbaar niet belangrijk. Nummertje 3. Onevenwichtige machtsverhouding. Er is één persoon in die relatie en die bepaalt de beslissingen. Die controleert het leven van die ander op een ongezonde wijze. Je voelt je als het ware gevangen in een relatie, want die ander bepaalt gewoon wat er gebeurt. Daar heb je geen zeggenschap over. Je kunt geen kant op, zelfs niet de goede. Je voelt je onderdrukt. Dromen en verlangens die je ooit had, zijn weggevaagd. Je bent voortdurend de ander aan het pleasen, want als je dat niet doet, explodeert de hele boel. Je moet wel. Je moet die ander wel pleasen. Voortdurend dien je te voldoen aan de eisen van de ander. Jouw mening doet er niet toe. Jij doet er niet toe. Dat is een onevenwichtige machtsverhouding. Nummertje 4. Emotionele en fysieke ongezondheid. Je ervaart gewoon symptomen zoals stress, angst in je lichaam, depressie. Je hebt gewoon fysieke klachten. En je weet en je voelt, ervaart gewoon, dit komt direct, heeft direct te maken met de relatie waarin je bent. Je wordt gewoon ziek van die relatie. Letterlijk in je emotie en je fysiek, je merkt dat gewoon. Nummertje 5. Isolatie van sociale kringen. Je hebt het gevoel dat je steeds verder verwijderd raakt van vrienden en van familie. Je mag nergens naartoe. Je mag nergens naartoe. En het wordt eerst gecontroleerd. Naar wie dan? Naar wie ga je toe? Al je relaties worden gecontroleerd. Je hebt het gevoel dat je wordt ingekapseld als een rups in een kokon, als een prooi in het spinnenweb. Je voelt je eenzaam, je voelt je alleen, want je wordt voortdurend gecontroleerd. Nummertje 6. Afwezigheid van respect en waardering. Je ervaart gewoon geen respect van die ander. Daar is geen waardering. Er is geen erkenning. Niets van het alles. Wat je ook doet, hoe goed je ook je best doet, je krijgt geen waardering. Niets. Heb je zo je best gedaan? Heb je alles schoongemaakt? Je hebt van alles gedaan? Niets. Helemaal niets. Het gaat zelfs dieper dan dat. Je wordt constant zelfs neergehaald. Verbaal neergehaald. Door die ander. Er zijn momenten dat hij gewoon uitlacht. Midden in je gezicht. Gewoon uitlachen. Ha! En je voelt je zo klein worden. Wat je ook zegt, je wordt niet serieus genomen. Alles is denigrerend. Alles is respectloos. Op die manier wordt er gereageerd naar je. Voortdurend wordt er over je grenzen heen gewalst. Nummertje 7. We zijn er bijna. Vermijden van confrontatie. Ook zo'n punt. Je komt maar niet tot constructieve gesprekken. Het lukt maar niet om in gesprek te komen met die ander. De problemen die je ervaart, kun je gewoonweg niet aankaarten. Je wil wel confronteren, maar zodra je begint over die issues, barst de bom. Woedeuitbarstingen, drift, wordt geslagen met deuren. schreeuwen. Of je wordt juist helemaal doodgezwegen. Er wordt gewoon niet gepraat. Er wordt helemaal niks gezegd. Niets. Geen communicatie. Niets van het alles. Je kan niet praten. En dan stel je het maar weer uit. Maar het liefst ten diepste vermijd je de confrontatie. Dan maar tolereren en eromheen proberen te leven. En de laatste. Herhaaldelijke belofte van verandering zonder actie. Ken je dat? Degene met wie je die relatie hebt, die belooft van alles. Je hebt best goede gesprekken. Opbouwende gesprekken. En dan kom je tot een punt van, oké, ga je dat dan doen? Ja, natuurlijk ga ik dat doen. Oh ja, ik beloof het je. Er gebeurt helemaal niets. Helemaal niets. Oeverloze teleurstelling op teleurstelling. Je kan het 100.000 keer vragen voor je gevoel, maar er verandert helemaal niets. Nooit. En stevast blijven ze in diezelfde patronen vastzitten. Jaar in, jaar uit. En je houdt elkaar op die manier gevangen. En wat doet die angel? Die blijkbaar gif spuiten. En hun adem? Ruikt ze het zelf? Dit zijn gewoon wat symptomen. Herkent u het een en ander? Want er is misschien nog veel meer. Maar ik vind het wel goed om aan het begin van zo'n serie even aan te geven. Hier moeten we aan denken. Aan dit soort gedragingen. Herkent u het in de omgeving? Waar u woont, waar u werkt, op uw werk? Het is niet alleen maar in gezinnen, maar het is ook op het werk. Herkent u het? Niet om je heen kijken hoor. Laten we naar woorden van Jezus luisteren. Ik ga u met u een Bijbeltekst doornemen. En het is een hele bijzondere Bijbeltekst. En dat heeft hier allemaal alles mee te maken. En dat is de Bijbeltekst uit Matteüs hoofdstuk 7 vers 6. Dat is het volgende plaatje. En dat staat, en dat zijn de woorden van Jezus. Gooi geen parels voor de zwijnen. Want wat doen die gasten, wat doen die varkens? Want ze zullen die met hun poten vertrappen. Oké, luister. Aan de ene kant hebben we de pijn en de parels. Goed onthouden. De pijn en de parels. Ja? En aan de andere kant hebben we de pigs. Varkens. De pigs en de poten. 4 P's. Mooi hè? Parels en pijn. En pigs en poten. Zullen we het even doen met elkaar? Aan de ene kant hebben we dus de parels en de pijn. En aan de andere kant hebben we de pigs en de. Oké. Laten we beginnen met de parel. Prachtig mooi. Ik heb een mooi plaatje van een parel. En hoe ontstaat nou een parel? En heel veel mensen die kennen dat al. Hè? Je bent een parel in Gods hand, enzovoort, enzovoort. Allemaal waar. Maar het proces tot een parel is toch wel heel bijzonder. Want die wil je ook niet zomaar bij die varkens, bij die pigs smijten. Want wat gebeurt er nou? En dit weten we allemaal wel, maar het is wel heel erg goed om in deze context dat nog even te benadrukken. Prachtig mooi die parels. Vindt u ze mooi, parels? Ja, het is een heel mooi iets. En hoe begint dat? Zo'n oester, die ligt lekker in het water en ligt heerlijk te oesteren. Gewoon oesteren. Dat is welk woord die ik heb verzonnen. Hij is heerlijk aan het oesteren in het water. En op een gegeven moment is daar een indringer. Want zijn schelp is dicht, maar er komt er een indringer. Het kwaad loert. Daar is die deur. En zo'n schelp, zo'n oester, die merkt ineens dat er een indringer is. En wat kan dat zijn? Wat weten we? Dat het kan een zandkorreltje zijn. Of een stukje schelp. Maar het is iets scherps. Het is iets scherps wat binnenkomt, wat zich binnendringt. En het is een weekdier. Een oester is een weekdier. Hij is week van binnen. En is dus heel snel. Ja, het is heel delicaat van binnen. Dus als er een scherp stukje binnenkomt. In de vorm van een zandkorrel of een stukje schelp. Ik heb zelfs al eens gehoord, geloof ik, ook een parasiet kan binnendringen. Maar laten we het even bij een zandkorrel houden. Laten we bij een stukje een scherpe schelp, zegt hij snel. En als dan binnenkomt, dat weekdier, dat doet zeer. Dat gaat irriteren. Dat gaat frustreren hier van binnen. Nou, dat is precies dus wat er gebeurt in ons leven. Daar is op een gegeven moment een indringer. Een indringer, en die dringt zich in jouw leven binnen. Daar is grensoverschrijdend gedrag. En dat doet zeer. Dat doet pijn. Je hebt last van afwijzing. Mensenvrij. Alles komt daar dan binnen. En ik denk, oh, wat gebeurt er in mijn binnenste? Want er is iemand geweest die jouw grenzen niet heeft geaccepteerd. En heeft gerespecteerd. En die dringt jouw leven binnen. Net als bij de oester. Daar dringt iets scherps binnen. En wat gaat die oester dan doen? Om zichzelf te beschermen, begint dat weekdier een stofje af te scheiden. En hoe noemen we dat? Hoe noemen we dat stofje dat zich afscheidt van die oester? Parelmoer. Wist je dat? Parelmoer. Dus dat weekdier die gaat om dat zandkorreltje heen. Parelmoer. Die gaat er omheen maken. Waardoor het zijn scherpte gaat verliezen. Want alleen die zandkorrel, dat doet zeer. Dus God heeft het zo mooi gemaakt dat binnenin gaat die oester aan de slag om de scherpte, om dat helemaal te omhullen, om dat in te kapselen met de parelmoer die het produceert. Nou, er dringt iets in ons leven binnen. Iets scherps. En wij zijn week van binnen. En dan wordt er op een gegeven moment dus pijn gedaan. Pijn. En parel. Pijn. Ik heb van Greta iets moois geleerd. En Greta zegt, wat wij moeten leren, is dat als er pijn is in jouw leven, als er pijn is vanuit het verleden, wat wij dan dienen te doen, dan dienen wij Jezus uit te nodigen in die pijn. Ja? Dus door Jezus uit te nodigen in jouw pijn, wat gaat er dan gebeuren? Dat die scherpte, daaromheen gaat God dus komen met zijn liefde en zijn genezing en herstel. Als het ware, hij creëert die parelmoer om dat scherpe heen, waardoor daar dus een parel ontstaat in jouw binnenste. Pijn. Oh nee. Weet u, een andere waarheid. Als ik niet afreken met pijn, blijft mijn toekomst pijnlijk. Die mag u opschrijven. Die mag u echt opschrijven. Als ik niet afreken met mijn pijn, blijft mijn toekomst altijd pijnlijk. Want ik neem dat mee in mijn leven. Pijn, daarmee moet ik afrekenen. Want men zegt ook wel, want als je niet met pijn afrekent, blijf je dus verwond. Toch? Dan blijf je verwond. Dat is automatisch het gevolg van pijn hebben. Als je elke keer pijn hebt, dan blijf je dus die verwonding hebben. En wij zeggen ook wel tegen elkaar, verwonde mensen, verwonden mensen. Verwonde mensen, verwonden mensen. Gezonde mensen maken mensen gezond. Maar verwonde mensen, verwonden, verwonde mensen. Met andere woorden, als er dus iemand jouw leven binnenkomt en die is verwond, pas dus op. Daarom gaan wij dus voor die gezonde mannen en die gezonde vrouwen. Maar op het moment dat jij begint een relatie met iemand die dus verwond is, die allerlei zaken hebben meegemaakt in hun verleden, in hun kinderjaren, in hun tienerjaren, wat er ook gebeurd mogen zijn. En je bent verwond. En je gaat dus met die persoon een relatie aan. Nou kan je er geheid van op aan dat die persoon, die verwonde persoon, jou ook gaat verwonden. Want verwonde mensen, verwonde mensen. En als je niet afrekent met de pijn, blijft ook jouw toekomst dus pijnlijk. En daarom hebben we dus Jezus nodig, die we gaan moeten uitnodigen in ons persoonlijk leven. Die ervoor gaat zorgen dat dat scherpe kantje, dat zoveel kwaad doet in je leven. Hij gaat daar dus komen en gaat daar een prachtige mooie parel van maken. Dus in elke parel die we daar hebben, daar zit iets in. In elke parel zit iets in wat niet wenselijk was in die schelp. En pijn wordt dus pas een parel, dus als ik Jezus toelaat in mijn pijnlijke situatie, irritatie, frustratie. En daarin gaat het niet om jouw gelijk. Het gaat niet om mijn gelijk. Het gaat niet om het gelijk krijgen of gelijk hebben. Waar gaat het dan wel om? Want heel vaak praten wij vanuit ons gelijk. Wij vinden gewoon, ik heb gelijk. Die ander ziet niet dat ik gelijk heb. Maar ik heb gewoon gelijk. En eigenlijk liefst wil ik mijn gelijk hebben. Maar lieve mensen, dit is niet het denken van het koninkrijk van God. Het gaat niet om jouw gelijk. Het gaat niet om het gelijk krijgen of gelijk hebben. Waar gaat het wel om? Want gaat jouw gelijk jou vrij krijgen? Het geeft je misschien even een goed gevoel als die persoon even zegt, ja, je hebt gelijk. Oeh, lekker zeg. Zie wel dat ik gelijk had. Ook zo'n heerlijk woord, heerlijke zin om te zeggen. Ik had het al lang gezien. Oh, ik wist het gewoon. Ik heb het je toch gezegd. Ik heb het je toch gewaarschuwd. Zie je nou wel dat ik... Zeer irritant. Maar dat wil je dan op dat moment helemaal niet horen, want het gaat niet om zijn gelijk. Waar gaat het dan wel om, lieve mensen? Het gaat om de... Ik hoor het wel. Waar gaat het dan om? Waarheid. Goed zo, Mattee. Het gaat om waarheid. Want wat zegt Gods woord? Waarheid maakt je... Jouw gelijk maakt je niet vrij. Alleen de waarheid maakt je vrij. Dus is het belangrijk om terug te gaan. Maar wat zegt Gods woord? En parkeer even jouw gelijk. Parkeer nou even jouw mening. Parkeer met name even jouw overtuiging. En dat is niet makkelijk. En er wordt wel eens natuurlijk gezegd. Ja, maar joh, tijd heelt alle wonden. Heeft u die gehoord? Wat een leugen. Dat is helemaal niet waar. Tijd heelt helemaal niet alle wonden. Wat is dat voor een lariekoek? Tijd heelt geen wonden. Wat heelt wonden dus wel? De waarheid. De waarheid. En wie is die waarheid? Halleluja. Dus Jezus nodigen we dus uit om in onze pijn te komen. En dan nodigen we dus automatisch het leven uit in onze pijn. Het leven, de weg, de waarheid. Het leven, dat nodigen we uit. En op die manier vormt zich om die pijn heen een prachtige, mooie parel. Dus hoe meer wij dus bezig zijn met het toelaten van Jezus in ons leven, hoe meer wij Jezus de ruimte gaan geven in ons leven, ook met betrekking tot onverwerkt verleden, onverwerkte pijn, als wij Jezus daarin gaan toelaten, dan worden wij steeds mooier. Want hij gaat komen met zijn parelmoer en in ons binnenste ontstaan er prachtige, mooie parels. Die gebrokenheid, want hoeveel mensen zijn er niet gebroken door het leven, gebroken door alle relaties. Maar God gaat van die gebrokenheid maken een prachtige, mooie verbrokenheid. En dat is zo mooier, zoveel mooier. En zo'n proces van genezing kan jaren duren. Ook het proces van daadwerkelijk fysiek, dat pareltje in die oester, dat kan weken, maanden, jaren duren. En elke keer opnieuw wordt er een laagje gevormd. Weer een laagje, weer een laagje, weer een laagje. En Jezus wil elke keer weer komen. En hij zegt, doe ook weer elke keer een laagje, een laagje en een laagje. En oh, wat word jij mooi van binnen. Wat ben jij kostbaar. Kostbaar in de hand van de Heer. En weet u, een ander iets wat u waarschijnlijk niet weet. De meeste van jullie niet, denk ik. Eenmaal als zo'n parel uit het water is, moet je zo'n parel nooit meer terugdoen in het water. Dus er wordt geadviseerd als u parels heeft, een parelketting, ga niet naar het zwembad met die parels. Neem ze niet mee onder de douche. Ze komen wel uit het water, maar neem ze niet meer terug naar het water. En wat is dus de les? Eenmaal door Jezus genezen, eenmaal door Jezus hersteld, je wilt nooit meer terug naar die situatie. Amen? Oké, dus dat waren de parels en de pijn. En dan gaan we naar de pigs en de poten. Wat kenmerkt nou een varken? Wat kenmerkt nou een zwijn? Wat kenmerkt nou zo'n pig? Wat kenmerkt? Ze zitten tot hun nek in de drek. Ze zitten tot hun nek en ze vinden het heerlijk. Varkens, oh, die vinden het heerlijk om in de drek rond te draaien, te wentelen als een wentelteefje. Heerlijk, lekker, wow, lekker vies, lekker vuil, lekker smerig. Ze genieten daarvan. Daar is totaal geen schaamte. Want varkens kunnen nou eenmaal niet zweten. En daarom rollen ze zich in de modder om. Lekker hun eigen drek. Om zich ook te beschermen tegen de zon en tegen allerlei vliegen. Nou, en er zijn dus mensen in onze omgeving die wentelen zichzelf in hun eigen drek. In de viezigheid en de vuiligheid van deze wereld. En ze schamen zich er niet om. En ze vinden het heerlijk om in die viezigheid en vuiligheid bezig te zijn. En oh, wat genieten ze ervan. De viezigheid en de vuiligheid van deze wereld, ze wentelen zich erin als die varkens. En Jezus heeft niet voor niks ook gezegd, ook in zijn woord, varkens, dat zijn onreine dieren. Dus ze wentelen zich in die onreinheid. Varkens zijn onreine dieren. Het verhaal van de verloren zoon. Waar eindigde hij uiteindelijk, die verloren zoon? Bij de varkens. Gewoon om even iets duidelijk te maken. Varkens, daar wil je niet bij eindigen. Daar wil je niet bij eindigen. De verloren zoon was er zo slecht aan toe, dat hij zelfs bereid was om het varkensvoer te eten. Nou, dus de mensen die dat verhaal hoorden, die moesten lachen. Van wow, deze jongen was al echt heel erg verloren. Ja, oké. Okay. Ken je het verhaal van die man die zo bezeten was en Jezus kwam eraan? En die heeft ze toen uitgedreven. En wat vroegen die demonen aan Jezus? Mogen wij alsjeblieft in die varkens? Nou, allemaal om te laten zien. En Jezus gebruikt in dit voorbeeld dus ook varkens. Om gewoon te laten zien hoe onrein en vies en vuil en smerig deze beesten zijn. En wat doe je dus? Absoluut niet. Datgene wat ik heb gevormd in jouw binnenste. Je hebt je pijn ingeleverd. Je hebt me toegelaten. Ik heb je mogen genezen. Ik heb je mogen herstellen. Ik ben binnengekomen in jouw leven. En ik heb jouw leven hersteld. En ik heb het mooi gemaakt. Ik heb mijzelf heb ik je aan je gegeven. En ik heb je prachtig mooi gemaakt. Allemaal lagen en cirkels van parelmoer. En oh wee, dan ga je toch niet jezelf te grappel gooien. Bij een stelletje pigs. Bij een stelletje varkens. Die zich wentelen in alle viezigheid en vuiligheid en onreinheid van deze wereld. Want het enige wat zij nog maar kunnen doen bij jou, is op jou trappen. Met andere woorden, ga niet om met dit soort mensen. Ontdoe je van mensen die jou vertrappen. Die niet begrijpen het proces wat jij aan het doormaken bent. Dat jij met mij bezig bent. Dat ik iets moois aan het creëren ben in jouw binnenste. Vergooi jezelf niet aan dit soort mensen. Onttrek je jezelf van dit soort mensen. Want het zijn roddelaars. Dat zijn kwaadsprekers. Dat zijn mensen die verdeeldheid zoeken. Dat zijn mensen die over de grenzen heen gaan. Die zijn toxic. Ga niet met dat soort mensen om. Want ze vertrappen je alleen maar. Wat ik van jou vraag, zegt Jezus door dit verhaal. Wees als die parel. En laat je je omringen met mensen die jouw waarde herkennen en erkennen. Laat je niet vertrappen. En dan kan je misschien ook wel zeggen van, nou ja Patrick, dat is fijn. Maar ik heb best wel veel pijn. Er is best wel veel gebeurd in mijn leven. En hoe doe ik dat dan concreet? Kan je me nou toch niet helpen om concreet van mijn pijn een parel te laten maken? Hoe doe ik dat nou? Nou, daar ga ik de volgende keer over verder. Want dat lukt allemaal niet in deze korte tijd. Dus je moet nog een keertje terugkomen. En volgende week sowieso ook terugkomen. Want dan gaat Greta ook hierop verder. Dus je zit goed deze zomer. U zit goed deze zomer en neem andere mensen mee die dit allemaal moeten horen. Maar één ding wil ik u meegeven, voordat ik ga eindigen. Eén ding. En dat is het volgende. En dit is gewoon een tool die ik u aanreik, wat u helpt van een pijn een parel te maken. En dat is het volgende. Wanneer God jouw leven wil veranderen, en dat wil hij, wat doet hij dan? Dan stuurt hij iemand in jouw leven. Hij geeft iemand in jouw leven. Daar komt een ander jouw leven binnen die het goed met jou voor heeft. Hij stuurt iemand naar jou. En ik kan dat baseren op de Bijbeltekst, dat is een principe, Johannes 3 vers 16. Waarin God zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die, nou, enzovoort. Dat is, hij kwam op te geven. Hij heeft iemand gestuurd. God heeft zijn eigen zoon gestuurd. Met andere woorden, dat is een principe. Als er iets is, als er een nood is, God stuurt iemand naar jou toe. En in dit seizoen, dat jij zelf met jezelf bezig bent, om de beste versie van jezelf te worden, zoals God jou heeft geschapen, want dat is ten diepste denk ik allemaal, en behoort ook allemaal ons verlangen te zijn, om de beste versie van onszelf te worden. Maar de vijand weet, het kwaad die dus op de loer ligt en jouw leven binnen wil stormen, grensoverschrijdend gedrag toont. De vijand weet dat als hij jou niet kan verslaan, zal hij jou omringen met mensen die jou uitputten. Mensen die jou uitputten. Deze mensen die dan om jou heen staan, die kunnen je mentaal, emotioneel, financieel, geestelijk volkomen uitputten. Je hebt het gewoon niet meer. Je bent volkomen uitgezoogd. Je bent helemaal uitgeput. Maar als God iemand stuurt in jouw leven, dan zal je worden opgebouwd. Dan zal je worden aangemoedigd. Dan word je bemoedigd met het woord, met zijn aanwezigheid. Gods geest werkt door die persoon heen. En wanneer dus de duivel jouw leven wil ruïneren, kapot wil maken, stuurt hij dus ook iemand. Want hij is de aap van God. Hij aapt God na. Dus hij stuurt ook iemand. En daarom is het belangrijk om in dit seizoen van jouw leven jezelf de vraag te stellen, dat je kijkt naar de mensen in jouw omgeving en dat je jezelf mag afvragen, wie heeft jou gestuurd? Wie heeft jou gestuurd? Dat je gewoon eventjes voor jezelf heel eerlijk gaat zijn en zeggen, oké, deze mensen die in mijn leven zijn, door wie zijn ze gestuurd? Belangrijk om jezelf die vraag te stellen, wie is gestuurd. Door wie is die persoon gestuurd? En dat is een vraag die ik in ieder geval mee wil geven. En er zijn nog een aantal andere zaken die ik je mee wil gaan geven, dat we de volgende keer doen. Maar hiermee wil ik in ieder geval afsluiten, dat je zelf mag afvragen, oké, zijn de mensen in ons leven, en Josje mag komen trouwens, de mensen die in mijn leven momenteel zijn, wat voor effect hebben die op mij? Wat doen die in mijn leven? Wat brengen die in mijn leven? En wat moet ik geven? Wat moet ik geven? Wat voor soort relaties zijn daar? En dat je jezelf de vraag mag stellen, dat je naar de Heer toe mag gaan en zeggen: Heer, ik wil in mijn leven gezonde mensen hebben, gezonde relaties en alles wat niet uit u is. Heer, ik wil ermee breken, voor zover dat mogelijk is. Voor zover dat mogelijk is. Op het moment dat er geen verbond is, laten we even gaan praten over mensen waar je geen verbond mee hebt. Laatste is de revue passeren. Wie bouwt mij op? Wie breekt mij af? Met wie vind ik het fijn om op te trekken? Maar waarom vind ik het dan fijn? Is het omdat ik mezelf kan zijn? Of voel je eigenlijk soms dat je tot elkaar veroordeeld bent? Want soms heb je een relatie vanwege een pijn die daar is in het verleden. En juist die pijn, die gemeenschappelijke pijn, dat bindt je samen. Dus die pijn verbindt je. Niet het woord, niet de waarheid, maar die pijn. Het is door die pijn dat je dus nu die relatie hebt met elkaar. En dan is het soms zo heerlijk lekker praten over die dingen die je allebei hebt meegemaakt. Want je hebt die gemeenschappelijke grond. Maar je praat elkaar niet de hemel in. Je praat elkaar gewoon de put in, want je zoekt die bevestiging van jouw pijn bij die ander. En die ander die kan dat dan beamen en zegt: ja, dat klopt, ik heb dat ook ervaren. Weet je wat mij is overgekomen? Oh, werkelijk? Ja, nou, oh, zo, nou, bij mij is dit overkomen. En je kan heerlijke avonden met elkaar praten over de pijn die daar is gebeurd en geweest. En ze vergeten om Jezus uit te nodigen in die pijn. Het enige wat hun dan nog verbindt is het verleden. En dat je ook daarin keuzes gaat maken van: Heer, ik wil mij gaan omringen met mensen die gezond zijn. Ik wil gezond worden. Gezonde mannen. Gezonde vrouwen. Gezonde relaties. Gezonde gezinnen. Opdat er een gezonde samenleving gaat zijn. Een gezonde gemeente. Verlangen wij naar een gezonde gemeente. Gezonde relaties. Zonder gemanipuleer. Geen mensenvrees. Je mag jezelf zijn. Je wordt niet zomaar veroordeeld. Er wordt niet over je gepraat. Er is geen kwaadsprekerij. Nee, daar breken we, zeggen we nee. Want wij hebben waarden in ons midden. En die waarden zijn samengevoegd tot het woord liefde. Liefde. Want we spreken levende woorden over elkaar. We zijn integer met elkaar. Daar is empathie. Daar is een dienstbaarheid. En daar is een eenheid met elkaar. Dat brengt ons samen en houdt ons samen. En als we een heerlijk mooi lied met elkaar gaan zingen. Dank u wel, Heer. Halleluja, Vader. Dank u wel, Jezus. Als we met elkaar gaan zingen, deze dienst gaan afsluiten. En ik weet, er zijn... Ach, wat ik wil vragen, als dit u heel erg heeft geraakt. Hè, daar is straks een team en daar kunt u fijn mee praten. Maar ik kan me ook voorstellen, dit heeft veel meer tijd nodig. Er zijn gesprekken voor nodig. En wij als gemeente hebben ook gespreksuren. U kunt gewoon online een afspraak maken met gespreksuur. lwg.nl. Daar kunt u een afspraak maken. Er zijn mensen die met u willen praten. Die naar u willen luisteren. Die u op weg willen helpen. Die u gezond willen maken. Soms heb je andere mensen nodig. Die jou helpen. Soms heb je professionals nodig. En soms heb je gewoon een lieve zus. Een lieve broer nodig. Die zoveel wijsheid hebben. Die zoveel levenservaring hebben. Die heel graag hun hart met je willen delen. En op weg willen helpen om een prachtige mooie parel te worden. Schroom niet om aan te kloppen. Als er dingen, issues zijn in je verleden. Dan gaan we met elkaar naar de Heer. En dan gaan we de Heer Jezus uitnodigen. In die pijn, in dat verdriet, in die eenzaamheid, in die haat, in die onvergevensgezindheid, in die bitterheid. Dan hoor je alleen al die stem. Oh, dan hoor je die stem. Dan hoor je helemaal, ga je helemaal triggeren. Er zijn mensen die horen dan een stem. Oh, dan ga je helemaal triggeren. Vanwege het feit wat er helemaal is gebeurd. Die stem kan je niet meer aanhouden. Allemaal van die dingen, van die triggers die dan komen. Maar God wil jou genezen. Hij wil iets prachtigs moois in jou doen. Want jij bent een parel in Gods hand. Halleluja. Zing maar. Ik wil dat gebedsteam ook naar voren vragen, Martin. En als je echt de behoefte hebt om te komen, dan mag je gewoon komen. We gaan gewoon het lied zingen. We gaan fijn afsluiten deze samenkomst. Laat ik dat gewoon allereerst doen. Gewoon jullie zegenen. Vader, dank u wel, Heer, dat we zo uw zegen mogen ontvangen. Want Heer, u bent genadigd. Heer, u bent liefdevol. En u bent altijd bij ons met een troostvolle nabijheid. Dat zegt uw woord. En daarmee wil ik de gemeente zegenen. In de naam van Jezus, uw zegen wil ik mededelen aan iedereen, ook de lieve mensen thuis. De kijkers, ik zegen jullie allemaal. Dat ook jullie hiermee jullie winst zullen doen. En dat je Jezus zal uitnodigen in je pijn, in je verdriet, in je alleen zijn. Nodig hem maar uit. Doe dat maar. Laten we er gewoon op dit moment Jezus uitnodigen. Zeg maar, Heer Jezus, ik nodig u uit. U bent welkom. Welkom in mijn hart. Welkom in mijn leven. Welkom in mijn kelder. Daar waar het koud, kil en muf is. Ik nodig u uit. Kom en verander mij. Want ik wil een parel zijn.